Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 25 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 25, 1 en 2. Laten wij nu met elkaar ons christelijk geloof belijden en dat dan bevestigen met de zingen van Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Psalm 103, vers 4. En als wij hier vanmiddag op deze plek ons christelijk geloof belijden, Ja, dan mogen wij ons verbonden weten met, zeg maar gerust, miljoenen christenen over heel de wereld. Maar ook met al die christenen die er voor ons waren. In die gemeenschap, die grote gemeenschap, mogen wij ook als klein deeltje ons geloof vanmiddag uitspreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed om hem te danken dat we hier mogen zijn. En om te bidden om de doorwerking van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God in de hemel, wij komen deze middag, zomaar een zondagmiddag, tussen al die zondagmiddagen die we al van u ontvangen hebben. Nou, wij komen tot u. Hoeveel eeuwen bent u met mensen omgegaan? In de eeuwen van het Oude Verbond, met Israël. En u hebt zich geopenbaard en wij hebben ervan gezongen dat die openbaring van u zo was dat Israël kon zingen: barmhartig en genadig is de Heere. Vol van geduld en goedheid. En wij danken u dat u voortgegaan bent in de geschiedenis van uw heil en dat op een wonderlijke manier hebt vervuld in de gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo bent u al de eeuwen door met mensen omgegaan. En zo blijft u met mensen omgaan. Zondige mensenkinderen als wij zijn, zodat wij in verwondering mogen zeggen en zingen: barmhartig en genadig is de Heere. Heere God, wij prijzen u. En als we dat doen, dan beseffen we de gebrekkigheid daarvan. Want het zou helemaal vol moeten zijn. Het zou helemaal echt moeten zijn. U bent het waard om geprezen en gedankt en geloofd te worden. Om uw genade en trouw. Heren, wij komen tot u in dank, maar ook in het besef dat we des te meer moeten danken en mogen danken, omdat wij uw zegeningen niet waard zijn. En dat er in uw hart zo'n oneindig geduld is, zoveel liefde en zoveel trouw, als gebleken is in de gave van de Heer Jezus Christus. Heere, wil ons dan genadig zijn in hem. En geef ons dat wij vanmiddag, als we uw woord openen, dat ook horen mogen, niet alleen met onze oren, maar met ons hart. En we danken u, Heere, dat u, nadat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, nog weer verder gegaan bent in uw omgang met mensen. En dat uw geest is gekomen. U in de geest. Zo dicht bij ons dat u zelfs wonen wilt in onze harten. Adembenemend. Vernieuwend. Bekerend. Levengevend. Heere, wie bent u dan toch? God van volkomen zaligheid, zo mogen wij u noemen, zo mogen wij u loven. En nu bidden we u samen, dat we vanmiddag als het woord opengaat, dat ook ervaren mogen, dat we aangeraakt worden door uw Heilige Geest, dat uw woord bij ons binnenkomt. En we horen en geloven. En dat dat geloof versterkt en verdiept wordt, zo aangevochten soms. Als wij dat uitspreken voor u, Heere, dan zeggen wij erbij, dat is niet van u. En dat is niet van uw woord, dat is van ons hart. Ons wankelmoedige hart. Maar we komen er wel mee tot u, omdat u er alle begrip voor hebt. U weet hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. En daarom schuilen we ook met al die dingen bij u, ons toevertrouwend aan uw genade, aan uw zorg, uw pastorale zorg door uw woord. Zegen ons daarin. En geef ons in ieder wat we nodig hebben. U weet dat het beste. Ook als we vermaand moeten worden, omdat we het spoor weer kwijt zijn geraakt of altijd al kwijt waren. Heer, we bidden u, trek ons dan uit de duisternis tot uw wonderlijke licht. Licht van Christus, het licht van het leven, het licht van de toekomst. En wilt u geven dat in alle verwarring ons hart gericht mag zijn, één mag zijn, om uw naam te vrezen. Heere, zegent u ons hier in de kerk, maar zegen ons ook als we mee mogen luisteren nu of op een ander moment. Laat in stille huiskamers, verzorgings- of verpleegtehuizen uw woord tot bemoediging en troost mogen zijn. En uw naam verheerlijkt worden, soms ook in het gebrek en de eenzaamheid van het leven. Zegent u uw woord zoals het gaan mag over de wereld. In zending, in evangelisatie, ook op de campings in deze zomer. We danken u voor altijd weer jonge mensen die zich daarvoor geven mogen, enthousiast. We bidden u, geeft u ze ook enthousiasme en creativiteit om het woord aan kinderen en jongeren door te geven. En zegent u het. En laat zo uw koninkrijk uitgebreid mogen worden en het rijk van de Satan gebroken. Heere, wij beseffen, we staan altijd onder de druk van die boze machten. En ons natuurlijke hart is er zo ontvankelijk voor. Maar wij bidden, geef ons in dit uur gerichtheid op u, rust en zegen en eenvoud bij u de levende God. Uw naam ter eer. Hoor ons en zie ons aan in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren vanmiddag naar psalm 86. Psalm 86. En daarboven staat gebed in grote verdrukking. Een gebed van David. Heere, neig uw oor. Verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed en mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als die van u zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heere, zullen komen. En zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde geweldplegers staan mij naar het leven. Ze houden u niet voor ogen. Maar u, Heere, bent een barmhartig en een genadig God. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede. Zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden. Wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Tot zover. Ik wil met u deze psalm vanmiddag lezen en ook horen wat er voor ons aan boodschap en bemoediging, vermaning wellicht in ligt. We richten ons daarbij als spits op vers 11. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Maar wel in het geheel van de psalm. Het is een gebed dus om eenheid van leven. En we gaan eerst letten op het karakter van heel dit gebed. Luisteren dan naar wat de psalmdichter, wat de bidder belijdt in dit gebed. Zijn belijdenis over zichzelf, maar met name ook over de Heere God. En dan tenslotte gaan we er naar horen wat hij dan bidt. Dus gebed om de eenheid van leven. Eerst het karakter, de aard van dit gebed, dan de belijdenis en tenslotte dus wat hij dan verlangt, wat hij dan bidt. Voordat we met elkaar daarna gaan luisteren, zingen we van Psalm 86 ook, 5 en 6. En dan hebt u de gelegenheid om uw gaven uit te reiken, uw liefdegaven. En ik wil dat graag bij u aanbevelen. Ik heb ook nog een afkondiging, dat is wel een belangrijke. Volgende week zondag bij Leven en Welzijn, zondagmiddag, dan zal de dienst beginnen om 4 uur. Dus niet om 5 uur. Als u om 5 uur zou komen, is het bijna voorbij. Om 4 uur, dan zal dominee Maas voorgaan en die gaat daarna nog naar Amstelveen. Dus dat over volgende week zondagmiddag, de dienst om 4 uur. We zingen dus Psalm 86, 5 en 6. Gemeente, laten we aansluiten bij de verkondiging met de zingen uit Psalm 119, vers 13 en 14. Dat zingen we uit weerklank. Psalm 119, 13 en 14 uit weerklank. Ja, wij zitten hier zo rustig bij elkaar. In alle stilte. En ik kan niet in uw hoofd kijken, laat staan in uw hart. Maar toch, wat kan het daar druk zijn? Wat kan het daar verward zijn? Dat je een soort uiteengerukt gevoel hebt. Je wordt alle kanten opgesleept. We zeggen dat wel tegen elkaar, hè? Je moet bij jezelf blijven, je moet bij je hart blijven. Maar intussen geeft die volheid en die intensiteit van het leven van vandaag de dag je er nauwelijks de gelegenheid voor. Het nieuws, dat sleep je mee van de ene actualiteit naar de andere. En ook in je privéleven kan het zo druk en zo vol zijn. Je werk eist volledige concentratie, je vrouw werkt ook en je kinderen groeien op. Die moet naar dit en die moet naar dat. En dan heb je ook nog een oude moeder of een oude vader om voor te zorgen. Waar vind je rust? En dan ook nog die onstuitbare stroom van piepjes en bliepjes van de sociale media, die we zelfs in de vakantie niet schijnen te kunnen missen. En geen wonder dat je mensen hoort zuchten: ik kom aan mezelf niet meer toe. Geen wonder dat mensen burn-out raken en velen rust zoeken in stiltecentra, kloosters. De dichter van deze psalm, hij wordt toegeschreven aan David, leefde niet in onze hectische tijd. En toch horen wij hem in vers 11 bidden om een heel hart. Maak mijn hart één, dus dat het niet meer zo verstrooid is, zo verspreid ligt. Maar maak mijn hart één om uw naam te vrezen. We willen daarover nadenken, maar zoals ik gezegd heb, wel in het kader van de hele psalm. Want vers 11 is maar een stukje van het hele gebed dat psalm 86 is. En in dat gebed vallen ons, althans mij, een paar dingen op. Allereerst dat de dichter al biddend gebruik maakt van veel bekende woorden, veel bekende uitdrukkingen uit de Bijbel. Origineel kun je deze psalmdichter bepaald niet noemen. En ik dacht, ja, daar kun je soms ook wel een beetje te veel op uit zijn, hè? Op originaliteit. Moet het per se dan altijd anders dan anders? Natuurlijk, het is zeker goed als we het geloof op een nieuwe, creatieve manier onder woorden weten te brengen. Maar met die nieuwe woorden zouden wij ook wel eens inhouden kwijt kunnen raken die we omwille van het evangelie helemaal niet kwijt willen en niet kwijt mogen. Bovendien, ik kom er nog iets bij. In de nood van je leven heb je vaak niet zoveel woorden meer. Dan weet je soms helemaal niet meer hoe je het zeggen moet. En wat een zegen is het dan als je terug kunt vallen op de oude, vertrouwde woorden. Woorden die je als kind misschien al hebt geleerd. Daar is de Heer Jezus ons zelf in voorgegaan, hè? Die is ons daar zelf in voorgegaan. Met name in die laatste heftige tijd van zijn leven, van zijn lijden en sterven, hoor je de Heer Jezus telkens weer woorden uit de Bijbel aanhalen om tot uitdrukking te brengen wat er in zijn hart leeft. Zijn laatste woorden hier op aarde, een psalmvers. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo reikt de Heer ons ook in deze psalm woorden aan om onze nood, ons verlangen, ons vertrouwen bij de Heere te brengen. Dat is het eerste wat opvalt als het gaat over het karakter van dit gebed. Tweede, de wisseling. De wisseling. Het wordt doorgaans getypeerd als een smeekgebed. En we hebben het gelezen in de herziene statenvertaling. Wordt het er ook boven gezet. Gebed in grote verdrukking. En zo begint het ook. Heere, neig uw oor, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mij en verlos mij. Maar u hebt het gemerkt bij het lezen. Dat zuchten en roepen en smeken, dat wordt telkens weer onderbroken door iets goeds, iets positiefs van de Heere te zeggen. En dat gaat zelfs zo ver dat de dichter als het ware boven al die moeilijkheden uitstijgt en zo zeker is van de hulp van de Heere, dat hij van tevoren al van de uitredding zingt. Vers 13. U hebt mijn ziel aan het graf, aan het diepste van het graf ontrukt. Maar dan, we hebben het gelezen in vers 16, valt de dichter zo weer terug in een smekend gebed. Wend u tot mij en wees mij genadig. Nou, wie een beetje thuis is in het psalmboek, die herkent dat wel. Maar misschien herkent u het ook wel uit uw eigen gebed. Uw persoonlijk gebed. Dan kom je in je gebed voor het aangezicht van de Heere, in zijn nabijheid. Maar dan is dat vaak ook niet een keurig, geordend geheel. Dan zit daar vaak ook niet een logische volgorde in. Het kan zomaar gebeuren dat je heel veel reden hebt om de Heere te danken. En dat je ook begint met het danken en loven en prijzen van zijn naam. En dan onder het bidden door overvalt je zomaar ineens de zorg over je kind, over jezelf of over je kleinkind of wat dan ook. Die zorg die zo zwaar op je hart ligt. En ja, je gebed loopt uit op een verdrietige klacht en een smeekbede om hulp. Kan ook andersom. Kan ook andersom. Dat je al vragend, al smekend toegroeit naar het getuigen en naar de verwondering over de goedheid en de genade van God. Vindt u een sprekend voorbeeld van in de Bijbel? Nieuwe Testament, Handelingen, Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi. Nou, zit je daar, donker hol, vastgeketend. Weinig hoop, weinig uitzicht, weinig hoop op bevrijding. Hoe zal het met ons aflopen? En dan staat er, ze baden. Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. Nee, ze hadden nog niet direct de moed, de stemming om te zingen. Maar ze baden wel. En al biddend groeien ze toe naar de lofzang. Omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lof. Wisseling. Wisseling in het leven van het gebed, maar wisseling ook in heel je geloofsleven. Toch? Natuurlijk kun je ook weer geen algemene regel van maken. Ik las pas ergens over Gerbrandy, die bekende minister-president ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Nou, in dat boek over hem, die publicatie over hem, las ik dat zijn geloofsleven heel vast en bestendig zou geweest zijn. Dat kan. Dat geeft de Heere ook. Maar laten we eerlijk zijn, vaak is het anders. Dan is het geen rustig mooi zomerweer in ons geloof. Dan wisselen wolken en zon, storm en stilte, licht en duisternis, twijfel en vast vertrouwen zich zomaar af. Dat hoort erbij in dit onvolmaakte bestaan. En wat mag ons dan vertroosten? Komt in deze psalm ook zo prachtig naar voren. Wat mag ons dan vertroosten? Dat er bij ons wel wisseling is, maar bij de Heere niet. Bij de Heere niet. Hij is de getrouwe. Zinken wij weg, hij trekt ons op. Laten wij los, hij houdt ons vast. Hij laat niet varen, hij laat niet los, de werken zijn er handen. Tweede, de wisseling. Dat is er nog iets. wat opvalt als je nadenkt over de aard, de karakter van dit gebed. Tot twee keer toe zegt de psalmdichter van zijn gebed dat hij roept tot God. Nou, dat is haast vanzelfsprekend. Bidden, spreken, roepen tot God. Soms zelfs dat je geen woorden hebt, maar dan is er nog een vertwijfelde zucht tot hem. Maar de dichter, en dat wil ik toch vanmiddag even onderstrepen, die zegt het ook nog anders. Net als in Psalm 25, waar we uit gezongen hebben, zegt hij: ik hef mijn ziel op tot u, o Heere. Ja, kijk, dat is bidden nou helemaal. Je ziel opheffen tot voor Gods aangezicht, omhoog. Uit de laagvlakte van het aardse leven. Die laagvlakte waar alles bepaald lijkt door wat je ziet en wat je hoort en wat je tast. En wat daar niet onder valt, dat schrijf je toe aan het toeval. En je komt er niet bovenuit, je blijft maar ronddraaien in het platte vlak, in het hier en nu. Bidden, dat is je ziel opheffen. Opheffen tot voor Gods aangezicht. En weet je, dan komt het toch wel in een ander perspectief te staan allemaal. Dan kijk je van bovenaf, dan kijk je van God uit. Ja, klinkt allemaal natuurlijk mooi, hè? Als ik me indenk, is ook prachtig. Maar het geeft soms strijd genoeg, toch? Geeft soms strijd genoeg, want dat lage, hè? Dat platte vlak, dat hier en nu, dat kan ons zo binden. En je hart kan niet verder zien dan je ogen reiken. En je komt er maar niet bovenuit. Zo'n ontroerend gedicht van Guido Gezelle. Gij bad op ene berg alleen, maar ik en ach en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. Maar als het er zo met je aan toe is, laat dan je gebed maar een gebed zijn uit de diepten. Uit de diepten roep ik tot u, o God, want hij is hoog. En verheven, maar hij ziet laag neer op dien die van een nederige geest is. De structuur van het gebed. Dan de belijdenis. Wat belijdt deze dichter in dit gebed? Nou, allereerst letten we op wat hij over zichzelf belijdt. En dan noemt hij zich tot drie keer toe een dienaar van de Heere, knecht. Slaaf zelfs, kun je vertalen. Later zegt de apostel Paulus, stelt zich later in zijn brieven voor als een dienaar, een slaaf van Jezus Christus. Maar ja, dat is niet zomaar iets. We zijn die woorden natuurlijk een beetje gewend. Maar toch, dat is niet zomaar iets. Dienstknecht, dienstmaagd, dat zijn we niet zo graag. Maar als iemand iets aan ons vraagt, ja, dan zeggen we zomaar, doe het lekker zelf, ik ben je knechtje niet. En toch, aan de andere kant, als we eerlijk zijn, dan zijn we allemaal ook wel dienstknechten en dienstmaagden, slaven en slavinnen. Slaven en slavinnen van wat wij zo belangrijk vinden. Eén van dit en de andere van weer wat anders. Ons eigen gemak, ons eigen geluk, ons eigen gevoel, dienaren van God en dienaressen van Christus. Weet je, dan is er een knop omgegaan in je leven. Echt. Dan ben je bevrijd van die gebondenheid aan jezelf. Die gebondenheid die door de zonde zo diep in je leven is ingevreten. Geen chemokuur kan die eruit krijgen. Maar het goede woord van God is gekomen in je leven. En dat bevrijdende evangelie, dat is je verkondigd. En het heeft je geraakt. En het heeft je bevrijd, inderdaad, gezet in de vrijheid van de kinderen van God. De vrijheid van de toewijding aan de Heere en zijn dienst. Een knop omgedraaid, een dienstknecht van God. Dat knop omdraaien, ja, dat kan de vormen aannemen van een geweldige crisis. Zo heb je dat soms bij mensen. Diepe crisis. Maar het kan ook in je leven rijpen. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik omdat deze dienaar van zichzelf belijdt dat hij een zoon is van een dienares van de Heer. Vers 16. De zoon van uw dienares. Dus zijn moeder. Zijn moeder was ook een dienares van de Heer. Zoals David dat belijdt. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de moederschoot aan bent u mijn God. Prachtig, gemeente. Als kinderen dat kunnen zeggen. Zoon van uw dienstmaagd. Zoon van of dochter van uw dienstknecht. Vader en moeder hebben je bij de Heere gebracht. Van kindsbeen af. En je mag het belijden. Zoon van uw dienstmaagd. Vanmorgen preekte ik deze preek ook in een andere gemeente in Leerdam. En de afloop zei een ouderling in de consistorie. Ja, het is toch wel opmerkelijk, dominee, dat er staat zoon van uw dienstmaagd, moeder. Dus dat is al heel duidelijk de nadruk op moeder. Staat niet zoon van uw dienstknecht, niet vader. Natuurlijk hoort vader er ook bij, dat weten we allemaal wel. Maar hier dus wel even met nadruk moeder. Die er kinderen mogen opvoeden voor Gods aangezicht en tot zijn eer. Ja, dan is er ook bekering nodig. Maar dan is er wel die doorgaande lijn in je leven. En dan mag je met een andere psalmdichter belijden. O God, u hebt mij geleerd van mijn jeugd aan en tot nog toe verkondig ik uw wonderen. Dat belijdt hij van zichzelf. Dienaar. En wat nog meer? Dat andere. Ik ben uw gunsteling. Dat wil zeggen, ik mag toch leven in uw gunst en uw genade. Ik kan en mag uw dienaar zijn, omdat u in gunst en genade op mij hebt neergezien. Die genade die helemaal open is gevallen in de Heer Jezus Christus. Ik zou uit mezelf uw dienaar nooit kunnen zijn. En als ik dat in mijn eigen kracht wil, in mijn eigen prestaties, dan wordt het nooit wat. Maar ik ben uw gunsteling. Ik mag leven onder het licht van uw trouw en uw genade. We hebben het vandaag de dag nogal eens over discipelschap. Dat is heel goed. Maar het kan niet veel worden als het niet begint bij dat geheim. Dat geheim van Gods gunst. Dat geheim van die volmaakte dienst die Jezus al gegeven heeft tot aan het kruis. In de glans van die gunst wordt je leven dienst aan God en aan Christus. En dan is het meteen ook duidelijk dat het veel belangrijker is. Niet wat die dichter van zichzelf belijdt, dat is ook belangrijk. Maar het is veel belangrijker wat die dichter hier in deze psalm, in dit gebed van God belijdt. Ja, en dat ligt heel hoog en heel heerlijk in deze woorden op. Alleen al de naam die hij telkens gebruikt. De naam waarmee hij God al aanspreekt in het begin van zijn gebed. De naam Heere met alle hoofdletters. Dat is die naam van Gods verbond die hij aan Mozes al geopenbaard heeft. Ik zal er zijn en ik blijf erbij. En ondanks alle ontrouw van Israël en van wie dan ook, ik ben erbij en ik blijf erbij. Naam die schittert van de trouw van de Heere. Ondanks alle ontrouw van Israël en van ons. Van de week heb ik de begrafenisdienst geleid van iemand die man die 59 jaar was en overleed. Was 20 jaar ziek geweest. En 15 jaar daarvan had hij op bed gelegen. Geen adem. Altijd maar zuurstof. Maar als er één getuigenis van deze man was, deze broeder, dan was het die verbondsnaam, dominee. Die naam van de Heere. Hij is met mij. Al heb ik dan geen adem meer. Hij geeft rust. Hij geeft kracht. Die naam van de Heere.
Hij is de getrouwe. En de dichter vult dat in zijn gebed nader. In vers 5 lezen we: u bent goed en mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die u aanroepen. En in vers 15, met woorden die we altijd weer in de Bijbel terugvinden: barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Ja, natuurlijk. Dat weten we wel, hè? Bekende woorden. Een gemeente. Het mag toch altijd weer een verwondering zijn. Het mag toch altijd weer een verrassing zijn. Dat wij zo van God mogen zingen. Dat we dat van God mogen belijden. De hoge, verheven, heilige God. Genadig en barmhartig. Wij zijn zondige mensen en ook als we de Heer oprecht proberen te dienen, dan falen we vaak genoeg. Zeg het maar eerlijk. En God zou er alle reden voor hebben om heel anders naar ons op te treden. Hij is genadig en barmhartig. We zongen ervan aan het begin van deze dienst. De genade van God, zo oneindig groot. Eén en al geduldige en genadige liefde, zoals dat op het hoogst en het heerlijkst is opgelicht in de Heer Jezus Christus. Daar is de naam van God geopenbaard tot in het diepste geheim. En u en ik, we mogen ons eraan kwijtraken. We mogen erop vertrouwen. We mogen het belijden. Mijn God, niet alleen maar de God van mijn moeder, niet alleen maar de God van mijn vader, niet alleen maar de God van de gemeente of van het volk. Mijn God, zoals deze dichter belijdt. En dan belijdt hij ook nog, dat is ook goed om daarop te letten. Hij spreekt afwisselijk over Heere, zo is het in de Nederlandse vertaling. Hij spreekt afwisselend over Heere met hoofdletters, Yahweh. Maar we lezen ook telkens weer Heere met kleine letters. Alleen één hoofdletter aan het begin. En daar staat dan in het Hebreeuws een uitdrukking die veel meer herinnert aan de macht van God. Dus niet in de eerste plaats aan de trouw van God, maar veel meer de macht van God. En zo zingt deze dichter ook van de Heere: onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als die van u zijn er niet. Nou, die dichter, die psalmdichter David, die wist er alles van. Die keek om zich heen, de volkeren om zich heen. En die dienden allerlei goden, allerlei machten. En dat was soms best aantrekkelijk. Speelde in, hè, op je seksuele begeerten bijvoorbeeld, die goden van toen. Of het waren dan toch wel machtige goden, dus als machtige volken. En als het zulke machtige volken waren, dan moesten het toch ook wel machtige goden zijn. Dus alle aanleiding om zulke goden te dienen. En David zegt: u alleen bent God. Nou, gemeente, dat zullen we toch wel met hem eens zijn. Dat hebben we aan het begin met heel de christenheid beleden. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zullen we toch wel met hem eens zijn. U alleen bent God. Maar, er zijn toch geen andere machten in uw leven? Er zijn toch geen andere machten in uw leven die het eigenlijk voor het zeggen hebben? Dan hoef ik dat hele serietje niet op te noemen, hè? Dat weet u toch wel? Al die machten van het moderne leven, waardoor we ons zo gemakkelijk in beslag laten nemen, sluipend weg soms, maar intussen. En dan nog maar bidden? Nee, we mogen belijden. Ook vanmiddag maar weer belijden. Heere, u alleen bent God. En dan ziet die dichter, David, die ziet ineens een machtig perspectief. God is zo groot. God is zo machtig. God is zo heerlijk. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, zullen komen. En die zullen zich voor uw aanschijn, voor uw aangezicht neerbuigen. Dat moet je even indenken. Wij leven in de 21ste eeuw. En we weten iets van zendingsgeschiedenis en zo. En we weten iets van de verspreiding van het christendom. Maar David, psalmdichter, toen en daar. En heel die wereld. Ja, dat moest allemaal nog komen. Maar hij zingt hier profetisch. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, die zullen komen en die zullen u aanbidden. Nou, het heidenvolk uit Noordwijk is ook gekomen. En het mag hem ook aanbidden. En het mag hem groot maken. En eens komt die dag, wie weet hoe vlug al. Maar eens komt die dag dat het helemaal vol wordt. Dat alle ogen hem zien. En dat alle tong zal belijden, goedschiks of kwaadschiks, dat Christus de Heere is. Zo zingt de dichter van de Heere. En wat hij van de Heere zingt, dat is altijd zo, hè, in je gebed. Wat je van de Heere gelooft en wat je van de Heere beleidt, dat is ook de grond van je bidden. Daarom kan je ook alles van hem vragen. En wat vraagt hij dan? Nou, begin bescheiden. Heere, neig uw oor. Luister naar mij. Ja, dat is ook al niet vanzelfsprekend, hoor. Het is toch niet zo dat God er zo'n beetje voor is om naar ons te luisteren. Wie zijn wij eigenlijk? En daarom vraagt deze dichter toch wel nederig, Heere, wilt u naar mij luisteren? Wilt u naar mij horen? Ik heb daar geen recht op. En dan, ja, dan spreekt hij zijn nood uit voor de Heere. Bewaar mijn ziel, red mijn leven. Wat er nou precies met hem aan de hand geweest is. Ja, dat laat zich nou uit de psalm niet zo makkelijk opmaken. Iets van brute geweldenaars die hem omringd hebben. Die hem naar het leven stonden. Als je denkt aan David, dan is dat er natuurlijk genoeg geweest in zijn leven. Saul, die hem heftig achtervolgde. En later tijdens de regeringsperiode, Absalom nog, zijn eigen zoon. Maar het blijft een beetje open. En iemand schreef erbij, dat was wel mooi, dat trof mij. Die zei, ja, het blijft een beetje open. Opdat wij onze nood zouden kunnen invullen. Doet u dat maar. Doet u dat maar. Al die noden en zorgen bij de Heere brengen. En ik zou het allemaal op kunnen gaan sommen, maar dat doe ik maar niet. Want dan zou ik jouw zorg nog kunnen vergeten. Maar ik wil wel een uitroepteken zetten bij die oproep van Petrus. Werpt al uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u. En wat willen we dan? Wat willen we dan als we gehoord en geholpen zijn? Willen we dan alleen maar blij zijn en genieten van de gaven die God gegeven heeft? Het gave en rustige leven, dat mag. Dat mag. Daar zeggen wij vanmiddag geen kwaad woord van. David zegt ook, verblijd de ziel van uw dienaar. Wat een blijdschap. Als de Heere uithielp, gemeente. Misschien was het wel zo vandaag. Ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. Om daar met lof zijn grote naam te danken. Prachtig. En genieten. Genieten van wat de Heere gaf in ons leven. Doe het maar. Het is tot eer van de Heere. Hij heeft het gegeven. Maar David bidt toch nog iets anders. En dan ben ik dus bij vers 11. Hij bidt wat anders. Hij bidt, leer mij Heere uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Daar heb je nou de rechte dankbaarheid. Leer mij uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Prachtige uitdrukking, gemeente. Wandelen in de waarheid van de Heer. Je kan langs het strand wandelen, hier in Noordwijk. Bij ons op de Veluwe, je kan in een bos wandelen. Maar wandelen in de waarheid, in de vastheid, in de trouw, in de wegen van de Heer. Daarin in wandelen. Je zou kunnen zeggen daarin eigenlijk helemaal ingehuld zijn. He, zoals je dat ook hebt. En als je aan het strand loopt, dan is heel die sfeer om je heen. En als je in het bos loopt, die hoge bomen, kathedraalachtig, heel die sfeer om je heen. Maar zo. En dan nog veel dieper.
en beter en heerlijker wandelen in de waarheid van de Heer. En wat is daar nou voor nodig? Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Zoals we het gezongen hebben, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dan ben ik weer bij het begin. Hoe verstrooid kan het hart van ons niet zijn, gemeente? Wat een veelheid en wat een verwarring. En dat zal ook best te maken hebben met de ingewikkeldheid van het moderne leven, zeker. En soms hoor je oudere mensen ook met een zekere heimwee praten over vroeger, toen alles nog veel eenvoudiger was. En niet met al die prikkels die op je afkomen en niet met heel die hectiek. Maar ja, toch is er niet een diepere oorzaak. Natuurlijk die hectiek, best. Maar is er niet een diepere oorzaak? Dan denk ik even aan Galaten 5, het eind. Daar zet de apostel het leven, het natuurlijke leven, het oude leven, het zondige leven, dat zet hij naast, tegenover het leven door de geest. En wat valt dan op? Dan zegt hij van het oude leven, de werken van het vlees. En van dat nieuwe leven door de geest, zegt hij, de vrucht van de geest. Eén. De werken van het vlees. Veel. Veelheid. De driften van ons bestaan. Die trekken ons als blinde paarden alle kanten op. En als we nog heel eerlijk zijn, dan laten we ons nog makkelijk meenemen ook. En laten we ons nog makkelijk verstrooien ook. Want weet je, die ene waarheid, die diepe waarheid, ja, daar willen we zo moeilijk aan, hè. Die waarheid van ons falende leven voor God. Ons zondige leven. Is dat niet de laatste verwarring? Is dat niet de laatste vervreemding? De vervreemding van God. En waar vind je dan heelheid? Waar vind je dan eenheid? Waar vind je dan die liefde die redt en geneest, die heel maakt en die ons tot onze bestemming brengt? Nou, daar mogen we mee eindigen. Die vind je nou helemaal bij de Heer Jezus Christus. Die vind je nou helemaal aan de voet van het kruis. Daar wordt je leven één. Daar vouwt je leven zich als het ware samen. Tot dat ene. Die belijdenis van Heere, wie ben ik? Maar die verwondering over Heere, wie bent u? En wat een wonderlijke weg. Laten we daar samen ook nog even op letten. Zo aan het eind van de preek. Want het moet ook niet over ons gaan. En het moet ook niet over David gaan. Maar het mag over de Heere Jezus gaan. En wat een wonderlijke weg is de Heer Jezus daarvoor gegaan. Als er nou één was, gemeente, wiens hart één was om de naam van de Heer te vrezen, dan was het toch de Heer Jezus. Eén levensdoel, één levensrichting. En door niets en niemand liet hij zich daarvan afbrengen. Zie, ik kom om uw wil te doen. De duivel probeerde het. Die probeerde hem te verleiden tot de eenheid van die ene knieval voor hem. Maar hij liet zich niet afleiden. En de mensen probeerden dat ook. Petrus, Heere, dat kruis, het zal u geenszins geschieden. Maar Jezus, hij bleef gericht op dat ene doel. Voorgeloofd en doorgeloofd. Overste leidsman en voleinder van het geloof, dat geloof, die overgave aan hem, die ons hart heel maakt, geneest, samenvoegt, richt op de Heer. En we blijven het verwachten en we blijven het verlangen en we blijven het vertrouwen. Heer, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Dan zal er veelheid zijn in dit geschonden bestaan. Dan zal er vooral ook nog wel die tweeheid zijn. Paulus, tweeheid. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. O, die verscheurdheid. Maar waar eindigt Paulus? Waar eindigt Paulus? En waar begint hij? Ik dank God door onze Heer Jezus Christus. Zijn zucht, uw zucht. Geen wanhopige zucht, maar mag uitkomen bij Hem die ons leven richt op het spoor van zijn toekomst. En in die toekomst, ja, dan wordt het helemaal goed. Dan vouwt zich ons hart helemaal open, als een bloem naar de zon. Dan is er één doel, één licht, één lied. U hebt ons goden gekocht door uw bloed. U bent waardig te ontvangen de eer en de aanbidding en de dankzegging. Van nu aan tot in eeuwigheid, over een heel hart gesproken. Amen.
Thank you.
Laten wij met elkaar danken en bidden. Heer in de hemel, wij hebben nagedacht over gebed en gehoord hoe David bad. Nu komen wij samen ook in ons gebed tot u. En we danken u dat wij met hem mogen meebidden. Maak ons hart één om uw naam te vrezen. Want zoals we het gezongen hebben, dan is leven, echt leven, leven voor uw aangezicht. Bevrijd leven als uw dienaar, uw dienares. En wij bidden hartelijk, Heren, dat vaders en moeders ook hun kinderen daartoe mogen grootbrengen en opvoeden. En wilt u dan de trouw van de trouwde geslachten doorbewijzen, uw verbond. Bij alles wat zich aan machten openbaart in het moderne leven, bij alles wat ons weg wil trekken en uiteen wil scheuren, verwarren wil, dat ene, dat vaste, die koers op u, leven dat werkelijk leven is, te gaan met u. En wij bidden dat bij alle drukte van het leven die er misschien in de komende week ook weer zal zijn, we dat ene geheim bij ons mogen omdragen in ons hart. En zo voortgaan. Ons ook niet in de war laten brengen, maar vasthouden aan u. En wilt u, Heren, ons dan zelf vasthouden. Want wij redden het niet, maar u hebt het gered en u zult ons redden. En daar vertrouwen we op en daarom prijzen we uw grote naam. Zegen ons ook als we wellicht met vakantie zullen gaan. Bewaar ons voor ongelukken. Geef ons goede rust. En geef dat, als al de dingen van het dagelijks leven even anders mogen zijn, wij ook tot dat ene mogen inkeren. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, de Heer Jezus Christus. Ook als we hier met vakantie zijn, hier in Noordwijk, geef ons een goede tijd. En laat zo in alles uw naam geprezen zijn. Wees bij ons als we moeilijke dingen tegemoet zien in de komende week. Onderzoeken, uitslagen die spannend zijn, houd ons vast, Heren. En gedenk ons in uw genade. Om Christus wil. Amen. We gaan ons slotlied zingen, ook over de barmhartigheid en de genade van de Heere, uit Psalm 145, het derde en het zevende vers. Psalm 145, 3 en 7.
Thank you.
Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.